Je luistert naar aflevering 63 van onze podcast Het Geluksmoment. Diëten is ongezond en gezonde voeding bestaat niet. Maar er is wel zoiets als gezond of ongezond voeden. Iedereen heeft een uniek darmstelsel, dus het idee van een gezond dieet is eigenlijk een mythe. En er zijn ook zoveel keuzes die je kan maken. Vegan, keto, suikervrij, vetarm, glutenvrij, paleo. Hoe weet je nou wat voor jouw lichaam het gezondste is? Niks moeilijk doen met voorschriften, regels en verboden. Voor gezond eten heb je eigenlijk maar 6 richtingwijzers nodig die overal, altijd en voor iedereen gelden. Hiermee wordt boodschappen doen en koken opeens heel simpel.
Hey, goedemorgen dochter. Ben je daar?
Nu doe je net alsof we elkaar voor het eerst spreken.
Ja, beste luisteraar, leuk dat jullie er weer bij zijn. Je luistert naar de podcast van Nieke van der Hof en Lanke Broeders. Dat weten jullie natuurlijk al, anders had je hier niet op geklikt. Nieke van der Hof die woont op een boot in Amsterdam. En ze werkt voor ons bedrijf, kan ik eigenlijk wel zeggen. Mijn bedrijf, Centrum voor Natuurgeneeskunde. Ik ben natuurgeneeskundige. En ik heb een methode ontwikkeld om chronische klachten te genezen of te minimaliseren. En in het kader daarvan zijn wij tot onze podcast gekomen, Het Geluksmoment.
Ja, heb je er wel eens één gehad deze week eigenlijk, een geluksmoment?
Nou, net toen ik jou weer aan de telefoon... Nee hoor, ik moet zeggen, we zitten achter Zoom. Net toen ik jou weer achter Zoom zag. En ik zie zo de bootruimte achter je. En ik heb de laatste tijd 2 keer enorm genoten bij jou op de boot. En daar moest ik weer aan terugdenken, dat ik een nachtje bij je doorbracht. En maandag ook vrij kon nemen om te klussen op je boot. En als je mee mag klussen, dan heb je nooit, draag je nooit de last van alles wat er moet gebeuren. Maar kun je heel erg in het moment lekker aan het klooien zijn. En ik vond het heerlijk bij jou op de boot. Kopje koffie, op het dak. Je dak schoon schrapen.
Ja, je bent inderdaad nu al 2 keer komen logeren in bijna 1 week tijd. Echt heel erg leuk. En papa ook. Heel
ja.
Fijn.
Ja, heel tof. Dus dat is, dat is gewoon heel tof. Om het, zijn, het is natuurlijk een hele mooie zomer om in deze mooie tijd dan buiten aan te klooien. En ja, ik weet helemaal niet hoe we de brug kunnen maken naar het onderwerp van vandaag. Maar ik weet zeker wel dat er een brug is. Dus daar komen we straks nog wel op terug. En we gaan vandaag weer eens een heel ander onderwerp aanroeren dan anders. Waarom zeg ik dat? Nou, we hebben eigenlijk elke week een onderwerp wat een stukje over zelfgenezing gaat. En chronische klachten ontstaan langzaam, worden ook langzaam weer opgelost eigenlijk. Kunnen langzaam opgelost worden. En er zijn heel veel onderwerpen die daar een steentje aan bij kunnen dragen. En eigenlijk elk moment dat jij gelukkig bent, dat je ontspannen bent, lekker in je vel zit, draag je weer een stukje bij aan je eigen gezondheid. En we hebben altijd wel onderwerpen die mentaal-emotioneel heel veel raakvlakken hebben. En nou is die meer voedingskundig, toch, Nick?
Ja, het leek me wel eens wat om gewoon een heel erg overzichtelijke podcast te maken. Kijken of ons dat lukt. Die gewoon gaat over gezond voeden, gezonde voeding. Want jij gelooft niet in diëten, want regels en iedereen is sowieso heel erg anders. Je darmstelsel is uniek, dus 1 dieet... Ja, dat kan helemaal niet werken voor iedereen. En daarbij zijn regels vaak voor mensen ook te veel moeten, waardoor je weer druk op jezelf zet. En dat is dan weer heel erg ongezondmakend. Dus diëten, nee, oké, daar geloven we niet in. Maar er is natuurlijk wel zoiets als gezond voeden. Dus ja, laten we dat eens op een rijtje zetten. Wat nou een soort van gezonde richtlijnen zijn of richtingwijzers als je aan voeding denkt.
Ja, nou ben jij natuurlijk mijn dochter, dus je passeert heel snel 2 onderwerpen wat voor heel veel mensen helemaal niet gesneden koek is. Dus laten we die nog heel even terugnemen. Waarom geloven we niet in een dieet? Allereerst inderdaad omdat alle darmstelsels verschillend zijn. Hè? Jouw eigen darmstelsel is even, Hij is even uniek als je vinger afdruk. En je darmstelsel bepaalt de vertering van je eten. En vertering wil zeggen het omzetten van je voeding naar voedingsstoffen die voor jouw lichaam belangrijk zijn. Dus als je darmstelsel uniek is en je vertering uniek is, dan is dus ook uniek wat voor voeding precies voor jou gezond is.
Ja, precies. En ik denk ook wel dat veel mensen dat kunnen herkennen, die misschien, weet ik veel, wel eens geprobeerd hebben om af te vallen. Dat je hetzelfde kan eten, bij wijze van spreken, als je partner. Maar jouw lichaam ziet er toch echt anders uit dan dat van je partner. En ja, waar zit het hem dan in? Ja, je lichaam zit dus heel erg anders in elkaar. En je darmen werken ook anders. Natuurlijk is het ook zo dat mentaal-emotionele staat van zijn bij kan dragen aan hoe je lichaam er uiteindelijk uitziet. Dus misschien zit daar dan wel weer een verschil in. Maar goed, één dieet voor ieder bestaat dus niet in ieder geval.
Nee, en wat ik ook heel grappig vind is dat, dat zul je ook herkennen als luisteraar, dat ook al heb jij een gezin om je heen of een partner, dat iedereen, en ook al kook je hetzelfde, maar dat iedereen een andere voorliefde voor eten heeft. En dat vind ik dan wel heel erg mooi, want waar komt die voorliefde vandaan?
Nou ja, ik denk natuurlijk ook associaties die in je jeugd, waarin in je jeugd de basis al voor is gelegd. Ja, bijvoorbeeld papa die maakte altijd koffie, sinds ik me kan herinneren, in het huis waar ik geboren ben al. En dan ging het zo pruttelen op het fornuis. Dus ja, ik hou ook enorm van koffie.
Ook enorm van pruttelende koffie. Ik zag net zo'n pruttelend koffieapparaatje bij je staan.
Ja, precies deze.
Ja, ja. Ja, dus inderdaad, associaties. Maar voorliefde komt ook voort uit je zintuigen. Dus we ruiken allemaal net wat anders. Het proeft allemaal net wat anders. Dus het zijn je smaakpapillen, het zijn je slijmvliezen. En je darmen, het staat ook uit slijmvliezen. Hè? Dat is je huid ook. Hè? Dus er zijn heel veel slijmvliezen in ons lichaam. Maar wat ik wel mooi vind, Julia Enders is een Duitse arts. Die heeft een boek geschreven, jaren geleden alweer. En dat noemen we je darmen, je moderne voedselmachine. Je voedselmachine. En zij zet er eigenlijk al in dat je zintuigen en je darmen met elkaar verbonden zijn. Dus ook je verschillende voorliefde komt dus eigenlijk voort uit je darmen. Dus dat is één ding. Hè? Dus dan hebben we inderdaad voorliefde. En waarom een dieet, wat ons betreft, niet voor iedereen hetzelfde kan zijn. Hè? Dus een heel ander. Ook al hebben we allemaal dezelfde organen, de hele spijsvertering is anders. Maar ook wat we net kleine verschillen in wat we nodig hebben, waar we behoefte aan hebben. En je had nog een tweede onderwerp net aangehoord. En dat is dat we niet geloven in diëten omdat je dan wat moet. Maar dat is ook voor heel veel mensen niet logisch.
Nee, nou ja, het is dan wel goed om iets te vertellen over jouw methode. Want jij bent er dus achtergekomen door jaren ervaring, eigen praktijk, studies, dat klachten die telkens terugkomen, chronische klachten noem je dat dan, of terugkerende klachten, dat kan dus al pijn aan je voet zijn, bij wijze van spreken, maar iets wat maar terug blijft komen, medicijnen helpen eigenlijk niet of niet genoeg, het komt in ieder geval steeds weer terug nadat je hebt geprobeerd het weg te halen, dat het dan eigenlijk altijd gaat om druk die er op je zenuwstelsel staat.
Mm-hmm.
En die komt op verschillende manieren op jouw zenuwstelsel te staan, en één daarvan is dus als je te veel moet. En dat hoef je niet eens altijd door te hebben, dat je heel erg veel moet. Maar als je heel veel aan het moeten bent elke dag, is het een manier waarop het druk op je zenuwstelsel komt te staan.
Ja, dat is echt tof om inderdaad mijn visie uit jouw mond te horen komen. Ja, en dan heb ik het eigenlijk over druk op zenuwstelsel, hormoonstelsel en darmen. Het gaat ook weer om je darmen. Darm is altijd een hele belangrijke basis voor je gezondheid natuurlijk. Kijk, als je steeds je lichaam aanspant, als je iets moet doen bijvoorbeeld, ja, ik moet nu, dan zet je druk op je zenuwstelsel en daardoor ontstaan er ook veranderingen in je hormoonstelsel. Want heel veel stoffen die neurotransmitters, dat zijn de signaalstoffen in je zenuwstelsel, hè, dus de stofjes, de communicatiestofjes noem maar, dat zijn ook weer hormonen. Dus die hebben weer raakvlakken met het hormoonstelsel. En dat heeft ook weer invloed op je darmen, wat natuurlijk de grootste hormoonproductie van serotonine is. Dus die drie stelsels, die hebben met elkaar een relatie. En ja, we leren allemaal te moeten en verwachtingen aan verwachtingen te voldoen, enzovoort, enzovoort. En het hoeft geen probleem te zijn tot waarbij een bepaalde overmaat je lichaam gaat protesteren. En nu niet meer. En dus dat is een hele, klopt helemaal wat je zegt van, nou, te veel moeten is niet handig, dus daarom geloven we niet in diëten. Maar wat je ook vaak ziet is dat, ja, dat mensen, wat onze doelgroep zijn, is natuurlijk de gevoelige mens. En de gevoelige mens, die is ook gevoeliger voor moeten. Het moedpotje is sneller vol. En dan zie je dat bij die mensen een dieet best wel even volgehouden kan worden, week of zes, maar dat er altijd terugval is.
Ja, dus voor die mensen heel erg goed nieuws. Een dieet hoeft dus niet.
Nee. Dus we zijn heel erg voor kleine stapjes. En die zo vormgeven dat ze bij jouw levenswijze gaan passen. Nou, ik heb natuurlijk een boek geschreven, Gezonde voeding bestaat niet. Wat hier eigenlijk over gaat, wat je vanzelf meeneemt. Ook in een ander voedingspatroon. Ook in een ander stukje mindset. En ook in echt gezonder zijn. Hè. Dus het zijn altijd drie lagen die besproken worden. Omdat voor chronische klachten ook drie lagen belangrijk zijn. Je hebt een aanpak op fysiek, mentaal, emotioneel en noem het maar spiritueel of zingevingsniveau nodig om chronische klachten op te heffen. Nou, wil je daar meer van weten, dan kun je altijd nog mijn gratis masterclass volgen die op mijn site staat. Of zelfs een gratis kennismaking inboeken in mijn agenda. Maar we beperken ons nu vandaag dus even tot het eten.
Ja, dan wil ik eigenlijk met de allereerste beginnen, die ik echt een heel grote eye-opener vond. De allereerste richtlijn. En dat is, hoe dichter een product staat bij de natuurlijke origine van dat product, hoe gezonder. Dat is één vuistregel die ik echt heel erg eye-opening vond. Dus je was hier laatst de eerste keer dat je kwam logeren, 2 weken geleden of zo, had jij een opmerking over de kokosyoghurt of de amandelyoghurt of zo die in mijn koelkast staat. Ja, in principe er zit geen suiker in, hij is ongezoet, het is veganistisch. Nou ja, veganistisch is natuurlijk niet altijd gezond, verre van, maar en je had er dus een opmerking over, want ja, het is natuurlijk hartstikke gefabriceerd. Het staat mijlenver af van de kokosnoot die aan die boom groeide of de amandel die van de boom viel.
Ja. Zeker. En je zei ook al even richtingwijzer. Ja, in mijn boek staan richtingwijzers. Want ik geloof dus niet in normering van je moet nu dat en dat eten. Maar ik geloof wel in, kun je op jouw tempo stappen zetten naar een gezonder eetpatroon. En vandaag behandelen we dan inderdaad 6 basisrichtlijnen. Richtingwijzers noemen we dat. Die je kunnen leiden naar een gezonder eetpatroon. Ja, inderdaad, jouw kokosyoghurt is een fantastisch voorbeeld. Want ik denk dat het een product is, ja, wat bij mensen die naar gezondheid neigen, al veel eerder aangeschaft wordt.
Ja, dit is dus echt een heel erg makkelijke vuistregel ook. Het is heel makkelijk toe te passen. Hoe dicht staat het product dat ik koop nog bij hoe het in principe is gegroeid als plant of zo?
Ja, en je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, als er meer dan 3 ingrediënten in zitten, moet ik het niet kopen bijvoorbeeld, hè? Dus, maar goed, dat geldt eigenlijk al heel snel. En ik zag pas een kind een pakje smoothie drinken. Groentesmoothie, fruitsmoothie. En er stond ook nog bio op ook. Nou, dit is wel, vind ik wel een heel mooi voorbeeld om dat mee te nemen. Het kindje was hartstikke blij hoor, dus in die zin vind ik het heel gezondmakend, want blijdschap is ook een reden om gezond van te worden. Maar toch ook wel interessant om dat pakje even onder de loep te nemen. Wat vind jij daarvan, Nieke?
Ja, in zo'n smoothie zitten natuurlijk wel soms vezels. Bij de Albert Heijn dan in ieder geval weet ik dat ze smoothies hebben waar ook vezels in zitten. Maar die worden toch altijd wel een beetje eruit gefilterd. En dan heb je dus alleen maar het suiker uit een groente en een fruitstuk. Wat dan in zo'n pakje zit. Plus het is ook nog verpakt in plastic. Wat natuurlijk ook altijd wat afgeeft. En ja, nou ja. Het is wel lekker. En soms laat het me ook best wel goed voelen. Bijvoorbeeld als ik een flinke kater heb of zo. Dus in die zin is het vast heel erg gezondmakend op sommige momenten. Maar ja, je moet het nou niet kopen omdat je denkt, oh wauw, hoe gezond is dit?
Nee, Dus als je dan een alternatief hebt voor vers en onbewerkt, dan zeg ik van ja, en je wil niet al te veel geld uitgeven. Natuurlijk, de eerste regel is dus vers en onbewerkt en liefst biologisch. Maar ja, ook dat geldt niet altijd, want vers vind ik wel zo belangrijk. Hè, als jij een biologische peen ziet liggen en die ziet er helemaal verlept uit, of je kiest voor een bespotenpeen, maar die ziet er helemaal vers uit, dan is de vraag wat het gezondste van de twee is. Hè, maar gewoon, je hebt van die simpele bakken met komkommers, paprika's, tomaatjes. En vooral in deze tijd van het jaar, we leven nou nog in de zomertijd, hè, dan komen ze ook, dan is het ook van deze tijd. Dus vers, ja, is dan natuurlijk ook nog wel van toepassing. Vers, onbewerkt, weinig ingrediënten. Ik denk dat dat wel, wel een heel mooi voorbeeld is van hoe je makkelijk en goedkoop dat wel kunt verkrijgen.
Dat is dus wel een heel erg lastige, want om die reden ben ik dus mijn eigen mayonaise gaan maken. Wat je heel makkelijk veganistisch kan maken van het vocht waar je kikkererwten kookt. Dan laat de kikkererwten heel veel eiwitten los. Dus dat vocht kan je opkloppen met wat olijfolie. En dan wordt het meteen helemaal een witte mayonaisebrei. Je hoeft maar 1 eetlepel kikkerertenvocht te gebruiken. En je moet al iets van 300 ml olijfolie toevoegen. Dus die verhoudingen zijn best wel groot. En dan kan je wat mosterd toevoegen. Een beetje zout, peper, misschien wat limoensap of zo. En dat vond ik heel erg leuk om te maken. Want zo'n mayonaisepot, kijk maar eens wat daar allemaal in zit, joh, als je op de achterkant kijkt. En dat is echt niet nodig, want het is echt lekker wat ik heb gemaakt. Dat kan iedereen beamen die gewend is gewoon Zaanse hoeven te eten.
We geven geen reclame, we zijn niet verbonden aan de Zaanse hoeven, maar ik snap helemaal wat je bedoelt. En inderdaad, ik vond jouw mayonaise heel lekker. En dan heb je nog wat dragon erin gedaan ook, dat vind ik helemaal heerlijk.
Ja, dus mayonaise is op zich makkelijk op te lossen door zelf te maken, want dat is ook hartstikke leuk. Je kan nog smaakjes toevoegen, sriracha of zo. Ja, dat is
niet. Wat zeg je nou, Nico, hoe heet dat?
Ja, sriracha, dat is die hele lekkere saus. Nou, maakt niet uit. Anyways. Waar het wel echt een probleem is, vind ik, is bij brood. Want kijk maar eens op de ingrediëntenlijst van brood. Het maakt niet uit waar je bent, geloof me. Er zitten altijd meer dan 5 ingrediënten in. Misschien wel 10, 20. Ja, ga dat maar eens zelf maken in je kleine huisje.
Ja, nou ja, dat vraag ik me af wat jij nu zegt. Want brood heb je eigenlijk ook alleen maar meel nodig en water en gist of zuurdesem.
Ja, het is dus echt heel erg. Ik ben vorige zomer, weet ik nog wel, toen ik even in Nederland kwam, tussen het reizen door, heb ik echt gezocht. Want ik dacht, dat kan toch niet? En als je de ingrediëntenlijst opvraagt, want het staat er niet altijd bij. Ik weet bij de Jumbo, volgens mij, of bij de Lidl, moest ik er echt naar vragen. En er zit echt van alles in dat brood. Ik heb gewoon geen enkel simpel brood gevonden.
Ja, dat is ook wel heel logisch. Ik zei dit net wel, maar ik weet het natuurlijk wel. Want als je brood zelf bakt, is het maar heel kort houdbaar. Dus hoe langer dat brood houdbaar is, hoe meer middelen ze erin moeten stoppen om het houdbaar te houden. Ik weet nog wel dat iemand pas zei tegen mij, ik weet niet meer van, het brood in Amerika vond ik echt heel vies. Maar dat kun je ook zo lang bewaren. Dan weet je ook dat het niet klopt. Hè? Dat het, kun je gewoon bij 2 weken, is het 2 weken houdbaar of zo. Dus ken je dat?
Ja, nog veel langer dan dat. Veel langer dan 2 weken. Ik ken het zeker, want ik had natuurlijk een relatie met een Amerikaan. En die vertelde wel uit zijn jeugd dat zijn moeder dan weer Wonder Bread had gekocht. Nou.
Ja, dat, daar zit natuurlijk. Ja, de vraag is of je lichaam dan überhaupt de voedingsstoffen er nog uit kan halen. Dus dat is bij brood lastig. Waar het wel heel makkelijk bij is, is bijvoorbeeld bij crackerachtige dingen. Dus als jij een supermarkt inloopt en je kijkt niet naar het schap op ooghoogte waar de merken liggen en de duurdere producten en ook producten waar vaak stoffen aan zijn toegevoegd. Maar je kijkt net naar de laagste plank. Roggencrackers. Er zit alleen maar roggen in en water, weet ik wat. Dus of zout. Er zit maar heel weinig in. Dus dat is wel weer heel erg tof bij dat soort crackerachtige dingen.
Ja, echt leuke vuistregel dit. Ik ga dit weer even meenemen.
Ja, waar ik nog wel daarin mee wil nemen is dat ik dan ook eigenlijk best een fan ben van diepvriesgroenten of fruit. Klinkt natuurlijk heel gek, het is voor het milieu niet het allerbeste, want je moet ook een vriezer gebruiken. Hè? Maar juist mensen die druk hebben, die weinig tijd hebben en die echt per se sperziebonen willen eten in de winter, die dan toch uit Egypte komen, dan zou ik zeggen pak dan sperziebonen uit de vriezer. Maar dat geldt ook voor diepvriesfruit waar je heel makkelijk een smoothie van kan maken.
Ah ja, dat doe ik inderdaad wel heel erg graag. En ja, dat is ook wel fijn, want dan ga ik persoonlijk voedselverspilling tegen. Want ik ben maar een huishouden van 1 persoon. Soms plus 1 of plus 2 als er gasten komen of zo. Maar ja, ik kan met mezelf nooit verse groenten en fruit zoveel inslaan dat ik elke dag smoothies kan maken. En dan moet ik uiteindelijk veel weggooien, want dat bederft gewoon. Dus diepvries, dat gebruik ik wel veel, ja.
Ja, ik vond dat pas bij jou heel fijn. Dat je zo'n diepvries smoothie gemaakt van spinazie, kokos. Kokosblokjes, die kon je toen ook diepgevroren kopen. En nog wat beste erin volgens mij. Het is natuurlijk ideaal dat je dat in de juiste hoeveelheden voor jou kunt mengen. En daar iets lekkers van kan maken.
Ja, en het zit verpakt in karton vaak. En dat vind ik ook zo leuk. Je bent geen plastic aan het kopen.
Ja, dat is inderdaad ook echt heel erg leuk. Ja. Nou, om die reden koop ik ook vaak bij de groothandel. Wat ik natuurlijk kan, wat eigenlijk toch wel meer mensen kunnen als ze daar goed naar kijken. Kruiden bij de groothandel, noten bij de groothandel. Want dan koop ik meteen 2,5 kilo. En dat zit dan wel in plastic. Maar je hebt niet al die plastic verpakkingen van steeds een pond of een kilo die je loskoopt, zeg maar.
Nou, volgens mij zijn we dan nu al toe aan de tweede vuistregel, richtingwijzer.
Ja, ik denk eigenlijk dat deze eerste vraag voor zoveel mensen al zo leuk is. Ja, je hoort wel dat ik echt dat dit mijn passie is. Ik ben mijn werk ooit begonnen vanuit voeding. Waar je al heel veel mee kunt. Maar goed, we hebben er nog 5. Dus laten we inderdaad naar een andere gaan, Niek. Zal ik hem benoemen? Ja, nou ja, dat is echt een inkopper met aandacht. He, dus aandacht voor je omgeving, maar ook aandacht voor je eten. En dat is natuurlijk wel weer grappig. Voeding staat altijd voor het fysieke stuk. Maar ja, kan je mentaal en emotioneel ook aardig meenemen. Hè? Net wel hadden we het over onbewerkt. Kijk je naar plastic, kijk je nog meer naar van ja, hoe kan ik eigenlijk in het leven staan op zo'n duurzame manier mogelijk, zeg maar. Hè? En hoe kan overtollige ballast weg? Dat is dus mentaal emotioneel. Maar dat geldt voor aandacht misschien nog wel meer. Dat op allerlei vlakken vertaald kan worden. Aandacht voor jezelf, aandacht voor je eten, geeft ook een stukje rust in je leven.
En waarom is dat dan belangrijk bij gezonde voeding? Want wat doet het dan met je lichaam?
Nou, als je in rust kunt eten, en daarom zeiden ze vroeger altijd, je moet aan tafel eten, wat dan voor mij niet hoeft. Maar rustig eten betekent dat je darmen ook beter kunnen ontvangen. Als jij heel erg in de actie staat, noem ik het maar, dus heel erg aan het doen bent, plannen of in je hoofd al heel veel doellijstjes hebt, heb je ook vaak geen trek. Dus geen trek kan echt wijzen op je lichaam staat niet in de ontvangstaat. Daar heb je aandacht voor nodig.
Ja, ik ben inderdaad 1,5 week geleden begonnen met klussen aan mijn boot en sindsdien niet opgehouden. Dit is de eerste keer dat ik volgens mij gewoon zo zit. Nu ik een podcast opneem. En ik had inderdaad helemaal geen honger.
Nee, hele week. En dat kun je best even volhouden. Maar ook weer niet al te lang. Dus daar komen we ook dadelijk bij de derde regel uit. Daar zal ik dan nog wat verder op ingaan. Maar aandacht is dus belangrijk. En dan heb ik liever dat je minder eet. Maar dat je in ieder geval aandacht hebt voor dat wat je eet.
Ja, want dan zal je waarschijnlijk ook net wat meer kauwen. Je darmen zijn dan inderdaad in een ruststand, zodat ze gewoon beter kunnen verteren. Maar ik denk ook mentaal-emotioneel dat het wel belangrijk is. Want ja, je bent ook nog bewuster van wat je in je lichaam stopt op zo'n moment. Je bent nog meer aan het genieten, wat natuurlijk ook weer heel erg positief is voor je gezondheid. Goed aan het proeven, dat is ook ergens goed voor je natuurlijk. Je hebt niet voor niets die smaakpapillen gekregen.
Nou, het grappige is, als jij begint met aandacht voor je eten, dan krijg je sowieso vanzelf ook meer aandacht voor je omgeving. Waar zit ik eigenlijk? Waar werk ik eigenlijk? In wat voor ruimte zitten wij? Voelen we ons daar wel thuis? En dat geeft natuurlijk een enorme invloed op je zenuwstelsel en je hormoonstelsel. Dus voel jij je wel thuis op de plek waar je zit? Hoe kan je daar nog meer ontspanning in brengen? Misschien bosje bloemen, kaarsje. Misschien moet je wel een muur verven in de kleur die bij je past. Ik verzin maar wat, hè. Dus aandacht laat je uiteindelijk altijd meer thuis voelen. En dus op diep niveau ontspannen.
Ja, En wat was nou het bruggetje naar de derde die je net even maakte?
Nou, ik vind het wel leuk om nog even in te koppen hoe wij voor als gezin eigenlijk altijd gezorgd hebben. Want ja, een gezin met de drukke kinderen aan tafel. Dat, ja, en dan aandacht, ja, hoe doe je dat dan? En wat wij op een gegeven moment gedaan hebben, is als gezin even een momentje rust voor het een momentje stilte voor het eten. Maar ja, wij zijn geen mensen die behoren tot een bepaalde kerk. Dus bidden, dat was dan ook niet. En wat we uiteindelijk gewoon gedaan hebben, is elkaars handen vasthouden. Duimen naar links, zodat je allemaal een gevende en een ontvangende hand hebt. En gewoon samen even eet smakelijk zeggen. Zo simpel is het. Er wordt vaak lacherig over gedaan als ik nieuwe mensen heb hier en we gaan samen eten. We zijn het niet gewend om even elkaars handen vast te pakken.
Ja, ik vond het vroeger ook wel gênant of zo, als dan iemand kwam eten. Maar nu vind ik het heel erg leuk, want je staat dus echt eventjes stil bij het feit dat je gaat eten. En dat doe je anders gewoon niet. Dan heb je het al op voordat je er erg in hebt. En wat heb je nou eigenlijk precies gegeten? Dat kan je misschien ook niet navertellen. En dit helpt echt.
Ja, het laat je eigenlijk even omschakelen van het doen naar het zijn, zeg ik het maar. Naar die ontvangststand. Dus ja, en het gekke is dat we dat dan gênant vinden. Hè? Want ik snap hem helemaal wat je zegt. Ik heb hem ook gezien. Ik heb gezien bij heel veel mensen ook. Ook als ik hier kampvuren geef, ook als wij met 12 mensen of zo, dan geven we elkaar, dan houden we ook elkaars hand even vast. En mensen vinden het ook leuk hoor, want dan maak je toch op een andere manier weer contact met elkaar. Maar ja, ook even, ja, we zijn het niet gewend. Het is onwennig.
Ja, we zijn het ook niet gewend, denk ik, om even zo bewust. Ja, het is bijna kwetsbaar dan ook of zo. Want je staat echt even stil en je wordt zo uit je hoofd gehaald. En
ja, dus dat is heel tof. Dus echt een hele toffe richtingwijzer volgens mij. Ik heb deze zes richtingwijzers trouwens uit mijn boek. Maar we gaan natuurlijk vandaag daar veel dieper op in dat ik in mijn boek heb gedaan. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Ja, de derde richtingwijzer is eet eens wat minder.
Ah, jammer. Die vind ik niet zo leuk.
Ja, nou ja, weet je, als je altijd veel eet, dan weet je ook niet meer dat je veel eet. Dus eet eens wat minder. En daar kan ik dan meteen de derde algemene regel bij nemen. Eet wel regelmatig. Hè, want heel veel mensen die willen afvallen, die vinden het heel lastig om wat minder te gaan eten. Die willen dan, zijn wel geneigd om een maaltijd over te slaan, want ze moeten toch afvallen. Dan zeg ik, nou, doe dat dan niet. Maar ga regelmatig eten, zodat je weet dat je over twee uur misschien weer iets mag eten. Maar eet wel af en toe wat minder.
Ja, ik weet niet. Een maaltijd overslaan omdat je wil afvallen, dat kan natuurlijk leiden naar iets heel problematisch. Maar ik vind een maaltijd overslaan ook heel erg prettig, soms. Niet nu per se, nu ik ook veel aan het klussen ben of zo, maar ik vond het bijvoorbeeld fijn toen ik een heel erg rustig leven had, terwijl ik in de bus in Spanje woonde, in de camper. Dan gingen we 's ochtends surfen en daarna dan ook een beetje werken. En daarna pas rond een uur of 12 ontbijten. En dan eet je wel veel, maar ik lette dan ook wel op, we aten toen dan niet veel suiker of koolhydraten. Dus het was niet een enorme spike en dip in je suikerspiegel. Vooral veel groenten en dat soort dingen. En dat voelde eigenlijk wel heel erg fijn, want als je een maaltijd overslaat, dus misschien 's ochtends het eten uitstelt, intermittent fasting, dat wordt toch ook heel gezond gevonden. En dat voelt dus ook echt heel erg goed, want ja, ik weet niet, je voelt je heel erg helder, je kan met heel veel focus je dingen doen. Ja, dat voelde wel goed.
Ja, daarom is het toch goed om de tweede en de derde richtingwijzer samen te nemen. Want eet je nog wel veel brood en koolhydraten, dan zal ik echt wel zeggen, probeer regelmatig te blijven eten. Omdat je dan anders inderdaad te grote schommelingen in je bloedsuikerspiegel krijgt. Neem aan dat iedereen weet wat bloedsuikerspiegel is. Ik zal het toch kort even toelichten. Alle voeding wordt omgezet in, we noemen dat suikers. Eigenlijk zijn dat koolhydraten. En die suiker geeft een verhoging in je bloed als suiker, waardoor je organen harder gaan werken. De insuline moet dan worden aangemaakt om die suiker weer toe te voeren en zo. En overgewicht kan ook ontstaan omdat die insulinespiegels of die insuline omzettingen en het toelaten van die stoffen in je cellen vaak niet meer goed gaat. Dus put je organen niet te veel uit. Daarom ja, eet liever wat minder en dan wel regelmatig. Dat is met name ook als je nog koolhydraten eet. Ook als je stress hebt en je bent vrouw. Hè, dus intermittent fasting is inderdaad iets wat we kunnen doen. Hè, dus dat een maaltijd overslaan. Bijvoorbeeld na 8 uur niet meer eten. Dat is dan ook wel een hele goede. Een aantal uren niet eten noemen we al intermittent fasting. Maar, maar heb jij als vrouw heb je al andere hormoonspiegels dan als je man bent? Hè? Je hebt hele andere hormonen die een rol spelen in je lichaam. En als je dan ook nog stress hebt, dan schijnt het voor vrouwen minder gezond te zijn om aan intermittent fasting te doen.
Ja, ik wou er ook instinctief net bij zeggen, toen ik een heel stressvrij leven in die camper leefde, deed ik dat. Ik weet niet, dat wou ik er net al bij zeggen. En nu doe ik dat dus inderdaad niet. Ja, ik heb wel stress sinds ik in Nederland ben. Dus instinctief ben ik al gewoon regelmatig aan het eten. Grappig.
Ja, ik kan me ook voorstellen, nu jij heel veel fysiek werk doet, heb je dan ook meer behoefte aan koolhydraten?
Ja. Ja, en dat komt dan ook echt wel, want ik heb ook eerder wel heel veel fysiek werk gedaan, maar toen at ik meer keto, dus at ik helemaal geen koolhydraten en suikers, toen at ik alleen maar vetten. En toen had ik er bijvoorbeeld geen behoefte aan na een dag heel erg hard werken. Dus ik merk ook wel dat mijn lichaam dus, ja, ze hebben het vaak over, hè, als je dan keto wilt gaan eten, als je dus vet wil verbranden in plaats van suikers, zoals je net uitlegde, want je lichaam kan op beide systemen werken. Dan moet je lichaam dat echt zichzelf aanleren. Je moet echt door een overgangsperiode. Je lichaam moet het echt omzetten. En dat duurt best wel lang, kost veel aandacht. En dan gaat je lichaam dus ook andere dingen willen. Want dan kon ik een hele dag hard werken. Dan had ik geen behoefte aan koolhydraten of zo. Had ik wel behoefte aan eten. Maar lag die behoefte ergens anders. En nu merk ik van, oh ja, mijn lichaam die draait echt weer op suiker omzetten. Op bloedsuikerspiegel, op insuline en zo. Want nu heb ik dat dus wel. En ja, ik eet ook gewoon koolhydraten. Ik eet brood elke dag. Dus mijn dieet is ook wel heel erg veranderd. Maar dat is dus wel heel interessant. Dat je lichaam op beide systemen kan werken.
Ja, dat is misschien eigenlijk geen vraag voor deze podcast. Maar je weet hoe nieuwsgierig of geïnteresseerd kun je het ook noemen. Ik altijd ben hierin. Waarom ben je weer koolhydraten gaan eten?
Nou, omdat het gewoon heel erg lekker is. Dus ja. Toen ik daar ook in de camper woonde, woon ik daar met mijn ex. En die was hier ook heel erg in geïnteresseerd. Dus was het ook heel erg makkelijk om met hem mee te doen. We waren ook heel vaak gewoon ver weg van supermarkten. Dus je moet in één keer heel veel inslaan. En dan heb je gewoon wat je hebt. En hier is de Albert Heijn om de hoek. Weer geen reclame trouwens. Maar, en heb ik ook wel al het eten heel erg gemist. Want dit ken ik ook al sinds mijn jeugd. Dus dat heeft ook bepaalde emotionele waarden. Lekker boterham, lekker dit, lekker dat. Dus dat is toch er weer ingeslopen of zo. Omdat het ook ja, emotioneel ook zo lekker is. Omdat ik het zo gewend ben geweest van kinds af aan.
Ja, en dat heeft dus ook een gezondheidswaarde. Hè? Dus wat we in deze uitzending beslist niet doen, is voor een bepaald dieet pleiten. Want dan moet je echt zelf je eigen weg invinden. En dat is misschien een onderwerp voor een andere keer. Hè? Maar wij zijn alleen maar bezig met algemene regels die voor iedereen van toepassing zijn. En die je langzaamaan meer kunt implementeren in je leven. En om ze nog even te herhalen. Onbewerkt eten. Aandacht voor je eten. We hebben het over eet eens wat minder gehad. En we hebben het over regelmaat gehad. Regelmaat, dan raad ik wel aan minimaal 1,5 uur, maar het liefst 2 uur tussen je maaltijd. En dan kan een stuk fruit eten ook een goed tussendoortje zijn. Dus liefst niet een banaan solo eten, want een banaan is weer heel erg bloedsuikerverhogend. Hoewel er ook goede stoffen zitten in een banaan, zoals heel veel kalium, wat goed is voor je hart. Maar kijk wel per maaltijd van, hoe krijg ik nog wat vezels binnen?
Oh, dus nu hebben we er al 4 gehad.
Ja, hebben we er al 4 gehad. Ja, dat was de 4e. En dan gaan we naar de 5e. Variatie.
Ja, ja. Dat is ook wel een heel erg prettige, denk ik. Want juist met diëten heb je vaak het gevoel dat je nog maar in 1 categorie mag denken. En juist variatie is dus heel erg gezond.
Ja, en dat is variatie echt overal in. Hè? Wat ik niet in mijn boek heb staan, want dat maar 1 geneeswijze is die dat aanhangt, die ik zelf wel erg leuk vind. De Chinese geneeswijze zegt, eet ook echt voldoende kleuren. Ik ook een hele leuke.
Ja, en dat zal ook niet voor niets zijn, want een groente heeft niet voor niets, een bepaalde kleur. En er zijn ook heel erg veel verschillende kleuren. Dus ja, ik denk ook wel dat een relatie heeft met bepaalde voedingsstoffen die er dan in zitten. Maar ja, ik denk ook mentaal-emotioneel misschien wel. Want ik weet ook nog wel, iemand in mijn omgeving die kreeg kanker vorig jaar, die is inmiddels genezen. En de reguliere arts in het ziekenhuis, die zei ook van, je mag nu absoluut geen zwart meer dragen. Je moet echt heel veel kleuren dragen. En dat vond ik ook een heel erg leuke opmerking, want het was tenslotte Amerika. Dus regulierder dan dat zijn ze niet in de gezondheidszorg, geloof me. California, je kan het niet regulierder krijgen. Alternatieve geneeswijzen komen daar niet binnen. En toen zei hij dat. Ik vond dat echt geniaal.
Ja, ik vind het ook echt, echt getuigen van wel openheid voor het complementaire circuit, moet ik zeggen. Dus, maar ja, echt enorm leuk. Dus kleur doet wat met je mindset. En natuurlijk zitten er allemaal bioflavonoïden in je voeding, gezonde stoffen in je voeding, die we zeker, zelfs in de wetenschap, niet allemaal kennen. Zoveel stoffen bestaan er. Hè, de carotenoïden zijn bijvoorbeeld de stoffen die de groente oranje maakt. Hè. Denk aan pompoen, denk aan wortel. Maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende. Dus wat ik wel eens leuk vind is, ja, maak eens een salade met zoveel mogelijk verschillende kleuren. Of maak eens alleen een groene salade. En kijk eens gewoon wat het met je doet. Hoe je erop reageert, wat het voor je is. En dan vind ik in een salade ook altijd wel leuk dat je dan ook met verschillende vormen kunt werken. Dus langwerpers, smal, schijfjes. Dat zijn allemaal leuke variaties die je in je eten kunt doen. Of vraag eens aan je kind, hoeveel groentes ken je eigenlijk?
Ja, en ik vind het bijvoorbeeld ook heel erg leuk om periodes af te wisselen waarin je dan iets nieuws uitprobeert. Ik bedoel, nu eet ik dan vooral waar ik zin in heb, omdat ik dus weinig eetlust heb en heel veel aan het werk ben. Maar die periode loopt nu langzaam ten einde. En dan voel ik ook wel weer de zin opkomen om weer iets nieuws qua voeding uit te proberen. Om te kijken of ik op een bepaalde manier meer energie kan krijgen. Dat is als ik minder suiker eet, dat weet ik. Of bijvoorbeeld eens wat meer boodschappen doen zonder afval ook te creëren. Dus geen verpakkingen. Of zo kan je ook dingetjes uitkiezen per periode. En daar is ook niks mis mee. Je hoeft niet één ding elke dag voor de rest van je leven te volgen. En het is juist zo leuk om per maand of zo dan weer even een nieuwe focus te hebben. En dan op die manier eventjes boodschappen te gaan doen of te koken voor jezelf. En dan weer op die manier.
Ja, dat is enorm leuk. En als ik het over variëteit heb, is het natuurlijk ook inderdaad wat je zegt, ook iets van nieuwe smaken ontdekken. En ik weet wel dat je vader olijven altijd heel vies vond. Tot op een gegeven moment, elke keer eet je er toch eentje. En opeens is die smaak om. Dus het daag jezelf uit om, al is het in het begin maar met kleine beetjes, om toch je smaakwereld te vergroten. Hè. Geldt natuurlijk ook als je gezin met kinderen hebt, geef ze altijd een klein beetje wat ze dan. Ja, al is maar één hapje. Je moet niks opeten. Hè? Maar dat je het wel elke keer. Het normaal is dat het ook op je bord ligt. En als je het echt niet wil, wil je het niet. Maar ja, test het uit en maak er een spelletje van. Of ga bedenken waar die groente vandaan komt. Of maak er een beeld bij. Hè? Dus zoiets. En kijk ook op welke manier iets wel lekker is. Jouw zus vindt bijvoorbeeld champignons gastructuur niet lekker. Maar als je dat dan fijn maakt met de staafmixer en maakt er dan soep van. Ja, dan is het wel lekker. Hè? Dus kijk goed naar structuren en smaken. Ik heb zelf trouwens ook weer iets nieuws in huis gehaald, wat ik zelden eet. En dat zijn een potje met kappertjes. Ik denk, goh, dat ga ik toch eens doen. Is dat zuur? Is dat een andere smaak? Daar kan ik toch een salade weer op een hele andere manier mee oppeppen.
Leuk. Weet je nog wat wij een keertje bloemkool hebben gegeten? Gegrild als een soort van stuk vlees was dat. Met gefrituurde kappertjes eroverheen. Weet je dat nog? In Amsterdam.
Oh, dat is lang geleden. Kostje Pietje. Vind ik wel leuk om dat recept even op te zoeken, ja. Dus gegrilde bloemkool?
Ja, dat weet ik niet zo goed meer hoe die bloemkool was klaargemaakt. Maar ook, ja, dat weet ik niet meer zo goed. Maar die gefrituurde kappertjes zijn me echt bijgebleven. Dat was hartstikke lekker.
Dan ga ik wel even over naar de laatste, naar nummer 6 van onze algemene richtingwijzer. Dus dat is een mooi bruggetje. Want dan zeg ik dus van, ja, frituur en bak en braad zo min mogelijk. en verwarm je voedingen met name door koken, stomen en de oven te gebruiken. En met de oven, dan bedoel ik niet die heerlijke, lekkere, uitgebreide kaaskorsten. wat ik zelf echt wel lekker vind en zeker ook wel doe. Maar dat is natuurlijk niet per definitie gezond, omdat je dan juist de koolhydraten eiwittenbinding maakt die je lichaam wel eens moeilijk kan verteren. En maar koken en stomen zijn hele goede manieren om je voeding te verwarmen.
Ah ja, ja dat...
Word je niet enthousiast van, Andy?
Ja, ik weet inderdaad, in mijn hoofd zat ook al inderdaad de vuistregel van rauwe groenten. En dat moet je natuurlijk wel kunnen verteren. Ik bedoel, sommige mensen zijn er heel gevoelig voor met hun darmen of zo. Maar dat is in principe wel een vuistregel, toch? Dat rauwe groenten heel gezond zijn.
Ja, weet je, wat ik nu allemaal niet heb genoemd, omdat ik richtingwijzers heb genoemd die door heel veel diëten uitgebreid gedragen worden. Dus heb ik het over het voedingscentrum, paleo, voedselzandloper, natuurdiëtisten. Nou, noem het maar op, hè. Als je naar al die voedingsideologieën op één grote hoop gooit, wat ik heb gedaan van mijn boek, dan komen deze algemene richtingwijzers eruit. Er zijn natuurlijk nog veel meer dingen te benoemen. Denk aan de 20-80-regel. Dat betekent 20% maar eiwitten of koolhydraten en 80% groenten. Of denk aan, ook wel 40-60, dat ze zeggen, zorg dat je altijd rauwkost eet. Dat is ook een hele goeie, omdat rauwkost je darmsysteem vitaal en gezond kan houden. Gelukkig wel met de opmerking die jij net maakte erbij, van je moet het wel kunnen verteren. En je kunt niet ineens omschakelen. Dus je darm kan zeker is in staat om rauwkost te verteren. Ik geloof dat praktisch elke darm dat is. Alleen je moet dan wel een opbouwschema ervoor maken als je niet gewend bent aan rauw eten.
Ja, precies. Ik vind het altijd wel lastig, want koken heeft ook zoiets heerlijk romantisch of zo. Dus om dan rauwkost te maken, dat doe ik niet zo snel. Want dan moet je gewoon snijden. En dat is dan meer een soort van arbeid. Je moet gewoon snijden, het bij elkaar doen. Ja, ik weet niet. Dat pannetje op het vuur of zo, dat heeft wel wat.
Ah ja. En dan vond ik het wel leuk wat pas iemand bij ons deed toen bij ons aan het koken was. Die maakte dan wel een salade. Dus die maakte wat rauwkosten klaar. En ging daarbij groenten grilleren. Groenten grillen. Die ze daarna op die salade ging leggen. Dus dat heeft een mooie combinatie.
Ja, dat is precies wat ik altijd doe inderdaad.
Oh, doe jij ook altijd? Ja. Nou, heb je toch iets rauwkost en heb je toch iets, nou ja, en heb je toch ook iets warms gemaakt wat er dan bij kan. En wat ik zelf altijd doe is, één dag in de week eet ik gewoon lekkere gebakken aardappelen. Daar hou ik gewoon van, dus die ga ik eerst koken en dan bakken. Wel in schil om toch de bloedsuikerspiegel wat te verlagen. Hè? Dus dan neem ik ook echt, ik neem sowieso biologische groenten, maar dan raad ik ook echt aan dat je biologische aardappelen neemt. Omdat dan kan je ze in schil eten. En bij die gebakken aardappelen, daar neem ik dus altijd rauwkost bij. En dat doe ik dus ook om de bloedsuikerspiegel zo naar beneden te krijgen. Want frituren van je aardappelen verhoogt enorm het suikergehalte in je eten. Dus als we gebakken aardappels eten, dan eten we er eigenlijk alleen maar heel veel lekkere salade bij.
Ja, grappig. Dat doe ik eigenlijk meestal wel als ik inderdaad aardappel eet. Ook instinctief. Want je wilt toch dan wat fris, omdat je inderdaad, je voelt al aan dat het heel zwaar gaat zijn. Dat je er heel moe van gaat worden. En dan is een salade erbij voor je hoofd alleen al heel verlichtend en prettig. Maar dat is dus ook gewoon een goede combinatie.
Ja, dat is zeker een goede combinatie. En zo heb ik in ieder geval altijd één dag in de week dat ik alleen maar salades eet. Ook in de winter, hè. Witte kool, Chinese kool, paksoi. Je kunt er allemaal hele lekkere salades mee maken.
Ja, nou, dat waren er dus al 6.
Goed, hè. We hebben ze allemaal gehad, joh. En ik dacht van tevoren van... Ik weet niet of ik dit niet een te saai onderwerp vind. Maar ik vond het best leuk, alles bij elkaar. En jij?
Nee, dat is toch juist niet saai. Ik bedoel, ik denk dat iedereen zich inmiddels wel afvraagt van hoe je nou nog gezond kan eten of zo. Omdat je inderdaad, je wordt maar om je hoofd gesmeten met allerlei diëten. En die blijken dan vervolgens weer slecht te zijn. Zoals in de jaren, hoeveel? 80 of zo? Was het echt zo'n 90? Was het echt zo'n vetvrije hype? Dat alleen nog maar fat-free kippen, dijen werden verkocht en zo. En spray butter en dat soort dingen. Dat zeg ik dan meteen in het Engels, want dat is echt ook iets wat in de Amerikaanse cultuur heel erg zijn plek vond. En dat werd toen echt geloofd als zijnde gezond. Dus ja, je kan eigenlijk niet blindelings vertrouwen op wat de winkel adverteert, op wat überhaupt wordt geadverteerd als gezond. Want dat is ook gewoon heel erg hypegevoelig en dat verandert. Plus iedereen is heel erg anders qua lichaam. Dus ik vind het juist heel erg prettig om eindelijk een soort van overzicht te hebben van hoe je nou voor jezelf gezonde voeding kan kiezen en maken.
Ja, en ik kan me voorstellen dat er nu ook heel veel vragen opkomen juist. Hè, want we hebben natuurlijk een heleboel onderwerpen niet behandeld. We zijn echt gebleven bij de algemene richtlijnen. De reden dat ik het saai noemde is dat vind ik wel mooi om als misschien ook als een soort van afsluiting te gebruiken. Het is leuk om deze algemene richtlijnen te hebben, maar het is vooral het allerbelangrijkste dat jij jezelf verleidt, dat je plezier hebt in je eten en in nieuwe dingen uitproberen. En doe het op het tempo en op de manier die bij jou past.
Ja, ik wou inderdaad net zeggen, want als ik echt zin heb in iets wat in principe heel ongezond is, dan doe ik het dus toch wel. Als ik echt geen zin heb in het andere wat in mijn koelkast ligt bijvoorbeeld. Dus, want dan zou ik mezelf inderdaad heel erg moeten aansporen om dat te maken, omdat het moet, want het zou gezond zijn. En nou ja, dan doe ik het dus niet.
Nee, en ik kan me voorstellen dat je nu je heel erg fysiek bezig bent. En dat het lijkt dan alleen over jou te gaan. Want het is niet zo. Hè? Als je heel erg in de actie staat, is het veel moeilijker om te voelen wat je. Om te voelen en om je eten te ontvangen. Dus val je veel makkelijker in het emotie-eten terug, wil ik bijna zeggen. Of pak je veel makkelijker emotie-eten. Terwijl als je echt tijd hebt voor je eten, daarom dat een van de eerste richtingwijzers aandacht was. Als je tijd hebt voor het eten, om te gaan eten of over je eten na te denken, is het veel makkelijker om, om leukere alternatieven te verzinnen. Of om leuke alternatieven te verzinnen.
Ja, nou, leuk. Ik ben net weer een soort van klaar met het heftige kluswerk. Dus het is alweer tijd voor een soort van voeding makeover hier.
Leuk. Ja, nou, ik gun het je van harte. Ik vind het enorm, zou het enorm fijn vinden als je als luisteraar vragen hebt, dat je ze ook stelt. Dus via de WhatsApp of via de mail mag je altijd vragen stellen of een onderwerp aandragen die we in de podcast kunnen behandelen.
Ja, leuk. Tot volgende week.
Nou, ik vond het onwijs fijn. Dankjewel, luisteraar. Dankjewel, lieve dochter. En tot de volgende keer. En geniet ze van je eten. Dag, dag. Dikke kus.
Doei.